Goedenavond, broeders en zusters. Ik mag iedereen van harte welkom heten in deze dienst van de doopsgezinde gemeente in Oudorp. Ik hoop en bid dat jij een opbouwende dienst zult hebben. Speciaal welkom voor dominee Vogel, predikant en geestelijk verzorger in het Van Weel Bethesda ziekenhuis. Het thema vanavond is Psalm 64. Van harte welkom dominee Vogel en God zegen toegewenst bij het brengen van Gods woord. De collecte is bestemd voor onkosten van onze gemeente en zal zoals gebruikelijk aan de uitgang worden gehouden. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de identiteitsraad van het Van Weel Bethesda ziekenhuis. Dus wat dat betreft bent u vanavond goed hier in het midden. Deze stichting geeft op beleidsniveau vorm aan de protestants-christelijke identiteit van ons ziekenhuis. En over de medische en ethische vragen worden nagedacht over de mensvisie en bijbelse normen en waarden. Dit gaat onder andere over levensbegin en einde, invulling van de zondag en de totale liefdevolle houding naar patiënten en nog veel meer. Van harte aanbevolen. Voor de overige mededelingen verwijs ik u naar de weekbrief en vergeet u vooral niet te bidden voor rouwdragende ouderen en zieken. En we beginnen deze dienst zo meteen met het zingen van de psalm uit de oude bereidingen 68 vers 10. Geloof zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag. Met zijn gunst bewijzen en die God is onze zaligheid. Ik verzoek u, voor zover u in staat bent, dit staande te doen. En namens de kerkenraad draag ik deze dienst over aan dominee Vogel en wens ik u een gezegende dienst toe.
Worden we stil voor God? En belijden we dat onze hulp staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het gaat in de dienst eigenlijk altijd natuurlijk over het woord van God, maar vandaag ook in het bijzonder in deze avonddienst. En daarom willen we dat lied, dat is een lied van Sela, zingen. Het woord van God brengt goede vruchten voort. Spreken we ons avondgebed uit. Ik verzoek u te staan. Heere God in de hemel, trouwe Vader, we danken u voor het woord dat we vanmorgen en vanavond mogen horen. Heere God, zonder uw woord, zonder dat u tot ons zou spreken, ja, we denken dat we dan heel wat zijn, maar dan weten we ook wel dat we niet ver komen. We kunnen ons hele leven proberen zonder u te leven, maar als we u eenmaal hebben leren kennen, dan weten we dat dat zonder u niet gaat en dat we zonder u ook niet willen. En daarom danken we u dat we aan de avond van deze dag ook samen hier mogen zijn, om samen ook u te danken voor alles wat u geeft en wat u gaf in deze dag. We danken u dat uw woord vanmorgen mocht opengaan voor heel veel mensen. En dat kleine kinderen mochten horen, ja, over hun werd uitgesproken de zegen van u. En we bidden voor hen. En we bidden voor alle jongeren en kinderen van de gemeente. We vragen aan u, wees u met hen. En geef dat als ze opgroeien, dat ze zich weten vastgehouden door u. Het lukt ons niet altijd en eigenlijk nooit om onszelf aan u goed vast te houden als u niet zelf ons vasthoudt. En daarom bidden we, daarom houdt u hen vast. Hoe het ook loopt, wat ze ook bedenken. Dat bidden we ook voor de ouderen van de gemeente. Juist als we misschien heel oud geworden zijn en er allerlei vragen op ons afkomen. Vragen ook over alleen zijn en pijn hebben, verdriet hebben. We vragen aan u, wees u dan in het bijzonder bij ons. Wees u onze goede herder. Maar geef dat we mogen leven uit uw woord. Dat bidden we ook voor al die mensen die zo heel druk zijn met hun leven. Mensen die druk zijn met hun werk, met alle andere verplichtingen die onze samenleving aan ons stelt. We vragen aan u, Heere, geef dat we in ieder geval hier in de kerk tot rust mogen komen. Bij u tot rust mogen komen. En dat er meer is, dat we dat goed beseffen en dat ook merken en daar ook vreugde in vinden. Dat er meer is dan alleen dat we vooruitkomen of vooruit moeten in dit leven. Maar dat we ook tot stilte mogen worden gebracht bij u. We leven niet op onszelf, we leven in een hectische wereld, in een drukke samenleving. En we bidden zo voor de mensen om ons heen. Mensen uit ons gezin, uit onze straat. Mensen die we tegenkomen op ons werk. De mensen die we zo in deze week zoveel tegenkomen. Mensen op zoek naar rust, vakantie. Heere God, geef ze dat. We danken u voor de regen die er viel in de afgelopen week. Als het zo droog is en er toch weer water komt. Meer dan zomaar, dat begrijpen we ook wel. Meer dan zomaar omdat het zo gaat. Zo langzamerhand zien we daarin toch ook wel gewoon uw zorg. Ondanks alles van ons. We danken u daarvoor. We bidden voor de wereld ver weg. We bidden voor uw kerk wereldwijd. Uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. We bidden voor onze broeders en zusters die met gevaar voor eigen leven of voor maatschappelijke ontwikkeling samenkomen. Heer, geef moed en standvastigheid. Wees met uw kerk in de brandhaarden van deze wereld. En die zijn er velen. Zegent u uw kerk in Oekraïne, in Rusland, in Gaza, in Israël, in Iran, in Soedan, uw kerk in Noord-Korea, uw kerk wereldwijd. Heere God, zo komen we tot u aan het einde van deze week. We gaan straks naar uw woord luisteren. Geef dat u zelf met ons meegaat. En dat we de woorden die we horen op de een of andere manier ook zo mogen verwerken dat uw woorden met ons meegaan deze week in. Dit mogen wij vragen, Heere God, uit vrije genade, om Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heere. Amen. Mijn ogen zijn gevestigd op God, mijn Heer. Dat is lied 509, die staat trouwens ook in het nieuwe liedboek, maar dat is een berijming van Psalm 25. Er wordt gelezen uit het boek van de Psalmen, Psalm 64. En daar zingen we straks ook na de lezing 3 coupletten uit. Lees het zelf? Ja, oké. Psalm 64. Voor de koorleider een psalm van David. Hoor mijn stem, God, hoor mijn klacht. Behoed mij voor de dreiging van de vijand. Verberg mij voor die misdadige bende, voor die meute van boosdoeners. Ze scherpen hun tong als een zwaard, ze richten hun pijl, een giftig woord. Uit verborgen hoeken schieten ze op een onschuldige. Ze schieten onverhoeds, voor niemand bang. Ze wapenen zich met kwade woorden, overwegen het zetten van een val en zeggen, wie zou het zien? Ze zinnen op misdaden en denken, we lijken onschuldig, zo verborgen is ons plan. Diep als een afgrond is het hart van de mens. Dan schiet God zijn pijl op hen af. Onverhoeds worden ze zwaar verwond. Hun eigen tong heeft hen ten val gebracht. Wie hen ziet, schudt verbijsterd het hoofd. De mensen zijn van ontzag vervuld en roemen wat God heeft gedaan. Ze beseffen dat het zijn werk is. De rechtvaardige verblijdt zich in de Heer en zoekt bij hem zijn toevlucht. Wie oprecht van hart is, prijst zich gelukkig. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig en ieder die het behoort en bewaart. Amen. Ons lied na de preek is gezang 905, wie zich door God alleen laat leiden. Ja, Psalm 64, ik weet niet of u die eigenlijk wel kende. Wie kende die psalm? Ja, ik ken het. Oh, toch wel heel veel. Ja, ik moet u eerlijk zeggen, ik heb hem wel eens gelezen natuurlijk. En dat mag ook wel als je zo'n 35 jaar predikant bent. Maar hij was eigenlijk nooit zo goed tot me doorgedrongen. Ik heb een keer een serie, ik maak wat preken over de psalmen en ik was ergens en toen had ik over psalm 66 gepreekt, over psalm 65. En toen zeiden ze van, nou, dat zal toch de volgende keer wel 64 worden. Toen dacht ik van, daar ga ik eens over nadenken. Maar het is hem geworden ook nog. Psalm 64. We hebben er nou 3 coupletten uit gezongen, maar ik had die psalm ook nog nooit opgegeven. Dus het is echt wel een heel bijzondere psalm. Of een heel bijzondere psalm, een psalm waarvan je eigenlijk zegt van, ja, als die er niet in de Bijbel had gestaan, hadden we hem dan gemist. Er staan zoveel woorden in die we wel kennen uit andere psalmen. Het klinkt heel vertrouwd en het gaat over vijanden, het gaat over God die ingrijpt. Dan denk je, nou, dat gaat zo vaak in die psalmen, gaat het daarover. Dus je zou hem haast niet missen, maar als je goed luistert, dan wel. Want waar gaat het nou over? Nou, dan gaan we eerst eens kijken naar die nare mensen die erin voorkomen. Want wie zijn dat? Het gaat over, behoed mij voor de dreiging van de vijand. Voor die misdadige bende. Voor die meute van boosdoeners. Nou, dat kunnen we zo op bedenken, dat zijn geen frisse lui om het zo te zeggen. Daar wil je eigenlijk niet mee te maken hebben. En misschien kom je er ook helemaal niet mee in aanraking. Hoewel, ja, dat weten we, want je denkt al vrij snel aan een soort criminelen. De scheiding tussen boven- en onderwereld is niet zo heel strak. En soms kun je er zomaar mee te maken krijgen. Maar gaat het daar nou over? Gaat het nou over criminelen? Over wat we dan niet christelijk tuig noemen. Gaat het over mafioze types? Of motorbendes? Of gaat het juist over de andere kant? Hè? Dan moet ik altijd aan denken aan iemand die zei, ja, ik heb het tegenwoordig niet meer over de overheid, maar over de roverheid. Hè? Ja. Maar op zich wel leuk om door te geven. Of, nou ja, we weten dat wel, of de linkse elite, of die klimaatdrammers, hè, die ook ons in ons werk, als je landbouwer bent, niet makkelijk maken. Over wie gaat het nou? Nou, en als je dat zo leest, hè, vijanden, misdadige benden, meuten van boosdoeners, wie zou David nou bedoelen? Waar zou hij nou aan denken? Nou ja, we weten het wel. Hij was koning in Jeruzalem op een gegeven moment. Zoals ze hier van Den Haag zeggen, Den Haag is een slangenkuil. Zo zal dat ook in Jeruzalem geweest zijn. Daar wil je eigenlijk niet te veel mee te maken hebben. Ja, dat is overal trouwens. Hè. In Nederland zeggen we, hebben we het dan over Den Haag. En in Frankrijk hebben ze over die lui daar in Parijs. In Duitsland over die lui daar in Berlijn. Enzovoort, enzovoort. Gaat er altijd over. En ja, inderdaad, aan een koninklijk hof in Jeruzalem. David zou altijd last gehad hebben van mensen die of hem slechte raad gegeven hebben. Of proberen hem van zijn troon af te stoten. Intriganten. Infiltrante, slechte mensen. Er staat in vers 3, de meute van boosdoeners. In de Oude Statenvertaling staat, het gaat over de werkers der ongerechtigheid. De werkers der ongerechtigheid, zij die dus ongerechtigheid bewerken. Dat is een uitdrukking die wel vaker voorkomt in de psalmen. En ook wel verder in de Bijbel. Het is een beetje een staande uitdrukking. Hè? De werkers der ongerechtigheid. Nou, vandaar als het een beetje een staande uitdrukking is, dan heb je altijd theologen die daar achter willen komen wat dat nou betekent. En er was dus iemand, en hij zat wel een beetje, klein beetje, in de goede richting. Die zei, dat is een bijzondere groep mensen die met magie anderen proberen te betoveren, te bezweren. Een soort, nou ja, voodoo mensen, zeg maar. Hè? Met valse beweringen en valse bezweringen. Nou, dat geloof ik niet helemaal. Daar zijn te weinig aanwijzingen voor. Maar als het nu gaat over werkers der ongerechtigheid, dan gaat het niet zomaar over slechterikken en over criminelen, die moet je opsluiten, die moet je, nou ja, een taakstraf geven of een enkelband omdoen. Maar het gaat eigenlijk over iets anders. En daar had die theoloog wel gelijk in. Het is een bijzondere groep mensen. En waar gaat het over in het bijzonder? Nou, dat kom je tegen als je nadenkt in deze psalm over eigenlijk één kernwoord. Het komt twee keer voor. Dat is het woordje pijl. Pijl. Een pijl van een pijlenboog of van een dartbord, nou dat begrijpen we wel. En dat was in Israëls dagen een voetboog. En wat lees je daarover? In vers 4 staat dat. Die nare mensen, ze richten hun pijl. En in vers 8, dan schiet God zijn pijl op hen af. En die nare mensen doen dat in de heimelijkheid, stiekem. Ze bedenken er van alles voor. En God doet het in het openbaar. Wat is die pijl dan? Nou, die pijl, dat is een woord. Een woord. Een giftig woord staat er. Eigenlijk staat er een bitter woord. Iets wat ellende veroorzaakt. En als je dat zo bekijkt, dan denk je van oké, het gaat niet meer zozeer over slechte mensen die we denken allemaal zo aan te kunnen wijzen. Netjes of minder netjes. Geen mafioze types. Maar het zou zomaar kunnen gaan, ja, over mensen zoals wij. Dan gaat het erover van dat we soms zo gemakkelijk onze woorden verkeerd kiezen. En dan niet zomaar toevallig of per ongeluk, maar doelbewust. Hè? Want ja, dat hoort bij een pijl. Een dartbord, dan gooi je ook niet zomaar je pijltjes alle kanten op. Dan richt je dat op het doel. Hey, niet altijd een roosje, maar je weet precies waar je moet zijn. Doelbewust dus. En ja, voor ik het vergeet te zeggen, moet ik dat er wel even bij zeggen, dat het soms ook wel een beetje anders kan. Hè? Dat we soms ook wel zoiets kunnen hebben. Soms kom je die mensen tegen, ik hoop niet dat u daar één van bent, maar die soms in het wilde weg altijd van die nare pijlen rondsturen. Altijd opmerkingen maken, zodat een ander denkt, ja, maar wat bedoel je nou? En wat, dat raakt me toch eigenlijk? En dan lijkt het alsof het onbewust zo tussen de regels doorgebeurt. Nou, dat zou zomaar kunnen. Maar we hebben dus inderdaad wel in de gaten dat het niet zomaar over een criminele bende gaat, maar over mensen die er zijn en die wij zouden kunnen zijn of zouden kunnen worden. Die woorden gebruiken die een ander pijn doen. Je kunt natuurlijk zeggen, en zo zeiden we dat vroeger wel, van schelden doet geen pijn. Zei mijn moeder wel eens. Ik kom uit een groot gezin en dan zei ze, schelden doet geen pijn. Met andere woorden, ja, nou maar op te zeuren, we hebben allemaal wel eens wat. Schelden doet geen pijn, maar dan zei ze erachter, maar wie doet is een zwijn. Onthoud dat nou maar, zegt ze. Ja, dat is ook wel zo, maar het doet wel pijn, toch? schelden kan echt pijn doen. Of ze zei ook wel eens, ze kunnen beter van je, en kunnen beter over je praten dan van je eten. Ook zoiets, ja, dan denk je van, als je een hoop geld hebt, is dat misschien wel goed te doen. Maar over je praten, dat doet ook gewoon pijn. Het doet gewoon pijn. He, woorden, giftige woorden, giftige pijlen. Woorden kunnen bittere woorden zijn, er kunnen hele giftige dingen zijn die ons hart raken. En verwonden. En soms ook vernietigen. Ja, meestal gebeurt het een beetje, echt wel een beetje per ongeluk. Maar nou ja, als je zelf vader of moeder bent, en ik mag dat gelukkig ook zijn, maar dan is het wel eens zo dat je, ja, als je druk bent, je weet hoe het gaat, hè. Je zegt wel eens wat tegen je kinderen, als je druk bent. Dingen waarvan je, die vliegen er zo uit, dat zijn pijlen die er zo dus uitvliegen, dat kan. Rare dingen, die soms heel veel pijn doen bij kinderen, en die is, waarvan je later hoort, ja, dat deed heel veel pijn, dat weet ik eigenlijk nog steeds. Dat mijn vader, mijn moeder dat zei. En ik heb ook het idee dat dat niet per ongeluk was, maar dat ze dat nog meenden ook. Ja, dat is soms lastig, hè, om daar een onderscheid tussen te maken. Ik sprak pas geleden met een vriend van mij, die kwam ook uit een groot gezin, die was de jongste van 9. En ja, toen zei zijn moeder op een gegeven moment, ja, nou ja, als de kerk niet zo moeilijk had gedaan over voorboedsmiddelen, ja, dan was je er niet geweest. Dan denk je ook van, nou, dat is ook aardig. Ja, hij zegt, dat heb ik een hele tijd bij me gedragen. En hij zegt, ik wist dat mijn moeder van me hield. Dat wel. Maar toch, hè, dat doen woorden, giftige woorden. Of, nou, eigenlijk staat het dus bittere woorden. Soms zijn ze heel giftig bedoeld. Deze psalm ook, denk ik. Het zijn soms bittere woorden waarvan je denkt van, hoe is het mogelijk? Nee, dat zulke woorden zo lang, of die pijlen zo lang in mijn hart zitten. Woorden die gesproken zijn zonder, ja, zonder liefde. Nou, David heeft het daar dus over, hè, over mensen in zijn omgeving die slecht spreken over hem. In het geniep achter zijn rug. Pijlen, en dat staat ook zo heel mooi beschreven, ze scherpen hun tong als een zwaard. Als je, nou, dat weet u misschien nog wel, als je een zeis, nou, daar haal je ook zo'n, hoe heet zo'n ding ook weer? Nou, daar haal je iets overheen om het te scherpen. Hè? Nou, zo doen ze dat met hun tong. Met hun tong. Ze scherpen hun tong als een zwaard. Nou, als je dit nou weet, wil ik nog eens een keer met u dat eerste gedeelte van die psalm lezen. Hoor mijn stem, God, hoor mijn klacht. Behoed mij voor de dreiging van de vijand. Verberg mij voor die misdadige bende, voor die meute van boosdoeners. Ze scherpen hun tong als een zwaard, ze richten hun pijl, een giftig woord. Uit verborgen hoeken schieten ze op een onschuldige, ze schieten onverhoeds, voor niemand bang. Ze wapenen zich met kwade woorden, overwegen het zetten van een val en zeggen, wie zou het zien? Ze zinnen op misdaden en denken, we lijken onschuldig, zo verborgen is ons plan. Diep als een afgrond is het hart van de mens. Als je dat zo leest dan, dan gaat het dus over wat er kan gebeuren in het leven van alle dag. En dat is in het leven van een koning een beetje anders dan van ons. Maar zo kan het dus zijn, dat je dat zo voelt, hè? Dat mensen achter je rug je proberen kapot te maken. Misschien denk je wel van, nou, daar heb ik helemaal geen last van, dat kan, hè. Ik sprak eens een kloosterling en in dat klooster lazen ze elke maand lazen ze alle 150 psalmen. Dus 12 keer per jaar hoorde je al die psalmen langskomen. Ik zeg, raken alle psalmen je dan ook? Nee, natuurlijk niet, zegt hij. Maar er zijn psalmen, waar zegt hij, die vergeet ik, of die, dan denk ik, daar heb ik niks aan. Tot het moment daar is. Tot het moment daar is dat ik denk van, daar is een woord van God over. En als deze psalm je niet zo raakt, dat je zegt, ja, daar heb ik niet zoveel mee te maken, dan komt een ander moment in je leven. En is het niet vandaag, dan is het morgen, en is het niet met je familie, dan is het met je buren, misschien op je werk, of misschien heel veel later en misschien helemaal niet. Maar dan zijn er andere mensen die daar wel last van hebben. En misschien moet je eens aan jezelf denken, ben ik niet zo iemand die af en toe zelf zo'n pijl schiet in het verborgene. Ik ben al bezig. En vergeet ondertussen die aartsvijand niet, hè, van ons, de Satan. Hè, dat begint in het paradijs met die poes, lieve woorden. Aan Eva en Adam. Maar zo to the point, hè, midden in de roos. En het gebeurt nog steeds. Hij doet het nog steeds. En we zijn nog steeds daar gevoelig voor. Maar als David het dus in deze psalm heeft over die boosdoeners, dan gaat het dus niet over criminelen, dan gaat het over mensen die hun tong verkeerd gebruiken. Nou, Jacobus schrijft er ook over, er staan nog meer plekken in de Bijbel. Maar wat doet David er nou mee? Wat doet hij? Weet je wat hij doet? Hij bidt. Hoor mijn stem, God. Hoor mijn klacht. Ja, zeg je, ja, dat is toch vanzelfsprekend. Als je in de problemen zit, dan bid je toch. Nou, het is het niet. Ik denk dat veel mensen toch graag zelf hun eigen broek ophouden. En hun eigen leven leiden. Ik las deze week in een boek. Misschien kent u het wel, of u het wel eens ergens zien liggen. Dat heet De Jongen, de Mol, de Vos en het Paard. Ik weet niet of die kent. Kent iemand dat boek? Ja, daar zitten een paar mensen. Dat is een prachtig boek als je nou zegt, ik heb niet zoveel zin in veel lezen. Je hoeft helemaal niet veel te lezen. Het zijn vooral plaatjes met een hele korte tekst. Maar een prachtig boek. En dan zijn er onderweg, hè? De jongen, de mol, de vos en het paard. Dan krijg je van die kleine gesprekjes. En bijvoorbeeld, wat wil je worden als je later groot bent? Is dan een vraag. En is het antwoord lief? Nou, dat vind ik een mooie gedachte eigenlijk. Maar in dit verband, dan vraagt de jongen aan het paard, wat is het moedigste wat je ooit gezegd hebt? Niet het moeilijkste, ja, dat is ook wel moeilijk, maar het moedigste wat je ooit gezegd hebt. En dan antwoordt het paard, help. Nou, en dan denk je, is dat het moedigste? Help? Ik denk dat dat voor heel veel mensen wel het heel moeilijk is en heel moedig is om het te doen. We hebben van alles dat we zeggen, ik wil het zelf in handen houden, ik wil het zelf regelen, ik moet het zelf kunnen doen. En dat hebben we als we klein zijn, ik kan zelf wel. Als je ouder wordt en het gaat niet meer zo, hoe ingewikkeld is dat om het los te laten. En David, die vraagt niet hulp bij wie dan ook, die richt zich op God. En dat is ook niet vanzelfsprekend. Want soms zijn er dingen waarvan je denkt, ja, dat moet ik toch zelf op kunnen lossen. Ik moet daar toch geen niet zoveel last van hebben. En ik moet zelf sterk zijn en ik moet zelf in mijn kracht staan. Of dat we denken, nou ja, dat is nou eenmaal onoplosbaar. Want ja, ik kan wel bidden, maar die persoon die verandert toch niet. Blijft zo. Blijft allemaal zo. Maar als het nou zo is, hè, dat we in ons leven, en ik weet dat u niet zoveel betrekking hebt op de Heidelbergse catechismus, maar die zondag 1 van die catechismus is zo mooi, hè. Er staat dat je het eigendom mag zijn van je getrouwe zaligmaker, van je getrouwe heiland, Jezus Christus, in leven en sterven, met lichaam en ziel. Als dat nou zo is, als je nou het eigendom van de Heer Jezus mag zijn, met alle dingen van je leven, waarom zou Hij je hierin dan niet helpen? Hij is God, de heiland. De God die er is, die er was en die er zijn zal. De God en Vader van de Heer Jezus Christus. En als je dan nog eens zo eens terugkijkt, hè, en je denkt aan al die pijlen die er geschoten kunnen worden. Hè, dat merken we vroeg of laat allemaal wel een keer. Maar dan horen we vanuit dit gedeelte, betrek God er nou bij in je leven? Betrek God nou in je leven? En David doet dat, hij bidt, Heere, mijn God, overhoor mijn God. En dat hoor je nergens anders, hè? Dat is de grootste zegen voor een mens, dat je in deze wereld, waarin je soms het idee hebt dat je helemaal alleen bent komen staan. En dat er nog pijlen op je afgevuurd worden ook. Het kan ook wat anders zijn in je leven, hè? Dat kan ook. Maar dat er iemand is die je hoort. In een wereld vol onrecht, waar je soms zelf een deel van bent. Maar dat er iemand is die je hoort en ziet. Een paar weken geleden was er in het ziekenhuis een meneer, die was helemaal niet kerkelijk opgevoed, wist er eigenlijk ook niet zoveel van, heel vaag. En ik kwam op een vrijdag bij hem, hij zegt, ik heb je gisteren gemist. Ja, zeg ik, ja, ik ben eigenlijk nooit op donderdag, hè. Nee, maar dat bedoel ik niet. Hij zegt, want ik wilde bidden. En ik denk, waar komt dat nou vandaan, dacht hij. Dat ik wilde bidden. Hij zei, dan ben ik helemaal niet gewend. Ja, ik zie dat wel eens natuurlijk, ik ben ook niet gek. Ik zie dat wel eens gebeuren. Maar het kwam zomaar bij me op, ga eens bidden. En hij zegt, ja, ik heb het maar geprobeerd, maar ik hoop dat jij mij kan helpen. Maar waar komt dat dan vandaan? Ja, wat denk je, zeg ik. Waar zou dat nou vandaan komen? Hij zegt, ik weet het echt niet. Hij zegt, zou dat niet zijn dat er iemand die daarboven is, contact met jou zoekt? Hij zegt, zou je denken? Ik zeg, ik zou het denken. En ik zou je handen maar vouwen, zullen we dat samen maar doen? We hebben met elkaar gebeden en ik weet niet hoe. Zo gaat dat in een ziekenhuis, je weet niet hoe het verder gaat met iemand. Maar als God het in zijn hart legt, dan komt dat wel goed. Maar begrijp je, dat is het mooiste geschenk wat je kunt hebben. En dat doet David. Te midden van de pijn die alle mensen hem doen. En je zou het moeten doen. Te midden van uw pijn. Ook al denk je, nou dat is te kinderachtig voor woorden, dat moet ik zelf kunnen doen. En ik moet het zelf kunnen oplossen. En enzovoorts, enzovoorts. Maar, waarom doet David dat? Nou, David kent God. En hij weet iets van God. En wat hij weet van God is dat wat we aan het begin van de dienst gezongen hebben uit Psalm 68. Dat hij kan en dat hij wil en dat hij zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. God die kan, die wil en die zal. Dat weet David van hem. En dan staat het zo mooi in onze psalm. Hè? Als je die mensen zo gehoord hebt, dan staat er, dan schiet God zijn pijl op hen af. Is dat niet mooi? Die valse pijlen van mensen, die giftige pijlen van mensen. Dan gebruikt God zijn pijl, zijn woord. Ja, het is een bijzondere pijl hoor, want wat doet die pijl? Die raakt die mensen. Die kwaaddoeners, die kwaadsprekers. Ze komen er niet zomaar vanaf, hè? Maar het merkwaardige is, hun eigen tong heeft hen ten val gebracht. Het lijkt een soort boemerang die God gebruikt. Of die ze, waardoor ze ja, door hun eigen woorden ten val komen. Nou, wie een kuil graaft voor een ander, nou dat spreekwoord kennen we. God zal uitkomst geven. God neemt het voor je op. Hij kan en wil en zal. Ja, natuurlijk. Zijn tijd, zijn wijze, zijn manier enzovoorts. Maar God hoort je. God kent je. God neemt het voor je op. Heel openlijk, hè, die pijler van die ander, wordt allemaal in geniep gedaan. Maar God spreekt zijn woord heel openbaar. En hij zal het voor je opnemen. Daar kun je op rekenen. En dat zie je zo mooi, dat het in het openbaar is. En dan denk je aan de Heer Jezus natuurlijk. Als nou eentje de pijlen van God op zich heeft afvoelen komen, dan was het Jezus wel. En Jezus werd niet gedood zomaar in een hinderlaag. Nee, hij hing daar op een heuvel. Aan een kruis. Hoog opgericht. God doet het in het openbaar. En zo zal dit ook in het openbaar vergelden. En laten merken dat hij het voor je opneemt. Want als hij zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, hoeveel te meer zal hij ons dan niet met hem alle dingen schenken? Ik pak er nog één ding uit deze psalm. Wat er staat over vers 11. De rechtvaardige verblijdt zich in de Heer en zoekt bij hem zijn toevlucht. In deze psalm ging het nog steeds over God. Dan gaat het opeens over de Heer met hoofdletters. Dat is de God die zegt, ik ben die ik ben. Hè? Ik ben erbij. En zoals er staat in Exodus 3. Als Mozes daar bij die braamstruik is. En dan moet hij het volk van Israël uit Egypte leiden. Dan zegt hij, ja maar wie moet ik nou zeggen dat mij gestuurd heeft? Ik kan wel zeggen, God heeft mij gestuurd. Maar er zijn zoveel goden. Dan zegt dan maar, ik ben heeft u gezonden. Ik ben, want ja, ik ben neergedaald, zegt de Heere God. Toen ik hoorde het geroep van mijn volk. Ik ben neergedaald en ik zal hen redden. Die God, daarover gaat het in deze psalm. En ja, de rechtvaardige verblijdt zich in de Heer. En inderdaad, als je erover nadenkt wie God is, wie de Heer is, wie Jezus Christus is. Paulus zegt, verblijdt u te alle tijden, niet verblijdt u over en dankt God in alles, zegt hij. Hij zegt niet, dank God voor alles. Je hoeft niet overal voor te danken. Er zijn heel nare dingen die er gebeuren. Dat is zo. Maar wees blij dat er iemand is die naar je luistert. Die boven alles staat en boven alles gaat. Hij laat me niet zitten. En het andere, en hij zoekt bij hem zijn toevlucht. Nou, dat is het. Je toevlucht zoeken bij God, dat moet je doen. Blij zijn met God. En naar hem toe gaan met de dingen van je leven. En zo sluiten we de psalm af. Het gaat over de pijn die we kunnen doen met woorden. Soms heel bewust. En soms zijn we ons dat ook bewust. Soms onbewust. En soms raakt het ons. Soms zijn we de schieter. Maar Gods pijl, die raakt de roos. Hè? En wat een genade is het als je merkt, die pijl, die had me eigenlijk moeten verwonden, die pijl van God. Maar die pijl komt goed in mijn hart terecht. En dan weet ik, ik mag toch weer verder. En dan probeer ik het goed te maken met anderen natuurlijk. Maar dan mag ik, ondanks alles van mijn leven, toch verder. En als ik gemerkt heb dat veel mensen mij in de steek gelaten hebben, kijk dan naar Jezus. En volg zijn spoor, want hij is die enige echte goede herder. Amen. We zullen samen bidden. Laat u. Vader in de hemel, wilt u ons zo helpen in ons leven? Morgen, misschien straks al, maar in ons gezin, in onze relaties, op ons werk, in de straat waar we wonen, op ons dorp, de contacten met anderen. Bewaar ons dat we pijlen schieten op anderen, maar wees ons in het bijzonder nabij, als die pijlen soms van heel lang nog altijd in ons hart zitten. Wees u onze goede herder, leidt u ons door uw stok en uw staf, zodat we de juiste wegen zullen gaan. We danken u dat we dat aan u mogen vragen. Of u ook die pijlen uit ons hart wil nemen en ons wil troosten en sterken en verbinden en verzorgen. Wilt u dat doen? En ongetwijfeld denken we aan mensen die dat in het bijzonder hebben meegemaakt. Misschien schieten er wel mensen in onze gedachten. We bidden voor hen. We bidden voor elkaar, ook als het onszelf betreft. We danken u dat u recht doet. En dat dat ook duidelijk zal worden aan het einde van de tijden. Recht doet aan allen die het van u verwachten. Heere God, wilt u ons daar vrede mee geven? Wilt u met uw vrede door uw geest ook zo in ons leven aanwezig zijn? Heere, wees u zo met ons als we hier vandaan gaan. Geeft u ons uw zegen op ons werk, op ons leven. We weten dat het moment komt dat Jezus terug zal komen. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Dat we niet bang hoeven te zijn voor de pijlen van anderen, voor de woorden van anderen. Voor die bittere of giftige woorden. Dat de wereld mooi is op die dag, dat we elkaar geen pijn aandoen en dat we dat ook niet ontvangen van elkaar, maar dat u zult zijn. Alles en in alle. Wilt u ons daarom horen, ook als we in stilte een moment tot u onze persoonlijke gebeden opzenden? Wilt u ons horen, barmhartige Vader, om Jezus Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heere, die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen ons slotlied en dat is Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Ga daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.